Nou, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier weer mocht komen. En ten eerste ook bedankt voor de hartelijke ontvangst. Nee, vorige keer toen ik hier was, toen mocht ik het met jullie hebben over de 5 broden en de 2 vissen. Dat het broodwonder wat Jezus deed. Wat heel bijzonder was natuurlijk. En over dat kleine jongetje, weet niet misschien dat mensen nog weten, die er verwonderd bij stond. Een stap achteruit mocht doen en wonderen mocht verwachten van Jezus. He, dat was ook onze leerschool. En Jezus legt ook uit met het wonder van ik ben het brood des levens. En dat verwees je dan terug naar de woestijn waar het volk Israël manna ontving toen ze uit Egypte getrokken waren. En zo mochten wij toen ook het brood, het levend brood, elke dag verwachten van de Heer Jezus en daar stap in zetten. Nou, eigenlijk wou ik daar wel mee verder, alleen dan een stukje verder. Dan slaan we de woestijnreis over en dan, dan komt er iemand anders op het toneel. Dat is niet Mozes die hun meer verder leidt, maar dat is Jozua. Dus daarom wil ik gewoon graag met jullie lezen uit Jozua 5, vers 13 tot 6, vers 5. Ik lees het uit de Herziende Statenvertaling. Dus Jozua 5, vers 13 tot 6, vers 5. Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of hoort u bij de tegenstander? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn heren tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de heren tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de heren tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan. De stad 1 keer rondtrekken, zo moet u het 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast. Als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, iedereen recht voor zich uit. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ik denk dat de meeste van jullie, denk ik, het verhaal van Jericho wel kennen, dat die stad ingenomen werd met de rondjes eromheen trekken. Voor mij is het een heel bekend verhaal, voor mij was het in ieder geval wel. Alleen die man daarvoor, dat was mij nog niet helemaal bekend, maar daar kom ik zo op terug. Maar misschien is het eerst wel leuk om te kijken, of wel mooi om te kijken, denk ik, om te kijken wie is Jozua eigenlijk? Waarom komt Jozua nu op het toneel? Want Mozes had het volk verlost uit Egypte met de 10 plagen, had ze helemaal door de woestijn geleid. Een man naar Gods had, hij heeft ook het grootste gedeelte van de eerste 5 Bijbelboeken, heeft hij ook geschreven. En dan komt Jozua. Het lijkt mij ten eerste niet echt makkelijk om Jozua op te volgen. Jozua, een man naar Gods had, een van de geloofshelden uit de Bijbel. Iemand die zulke stappen in geloof zette, de ene plaag naar de andere voorspelde. Mensen gaven hem niks, hij was een herder en God riep hem. En hij leidde ze door de woestijn en er is een man, Jozua, die mag hem opvolgen. Dus dan ben ik een beetje gaan zoeken, wanneer kwam ik Jozua tegen in de Bijbel? Nou, de eerste keer dat ik Jozua in de Bijbel tegenkwam, was in Genesis 17. Daar duikt hij ook zomaar op. Zonder verdere aanmelding of aankondiging is Jozua daar. En dan is hij op dat moment de legeraanvoerder, de generaal van het leger van Israël. Hij staat vooraan en hij leidt het volk in een oorlog. Het is het verhaal, ik denk dat jullie het ook wel kennen, dat Mozes zijn staf omhoog moet houden. En zodra Mozes zijn staf omhoog houdt, gaat het leger winnen. Zakt hij, dan verliest het leger weer een stuk terug. Daar is hij voor het eerst dat hij in de Bijbel voorkomt. Als generaal. Jozua is ook wel de rechterhand van Mozes. Hij heeft zijn hele leven, zowat van Mozes, een groot gedeelte van hem meegemaakt en meegelopen in de woestijn. Hij was zelfs de enige die met Mozes de berg opging toen hij de wet mocht ontvangen. Daar was hij bij. Hij was bij de belangrijke momenten, bij de belangrijke keuzes van Mozes heeft hij mee mogen lopen. En misschien is het nog wel het bekendste dat Jozua was één van de 12 verspieders. Er waren 12 mannen die mochten vast het land Kanaan gaan verkennen voordat ze erin mochten. En er waren 2 bijzondere mannen, waarvan Jozua 1. Jozua en Caleb die mochten daar gaan om het land te verkennen. Daar kwamen ze de Ekanieten tegen. Dat waren reuzen. Ik denk dat ik mezelf niet eens voor kan stellen hoe groot de mensen waren, maar iedereen was daar angstig voor. Het was een onneembare vestiging. Jericho, waar ze nu voor staan, was gewoon niet in te nemen. Voor een gewoon normale volk, als de Joden of de Israëlieten op dat moment, was het gewoon niet te doen. Ze waren niet geoefend, ze trokken wel eens tegen elkaar op, maar om echt een vesting in te nemen, was niet te doen. Maar Jozef was dus een van de 12 verspieders. En de een van de 2 verspieders die ook geloofden dat het land ingenomen kon worden. Maar Jozef heeft niet altijd Jozef geheten. Weet iemand zijn eerdere naam? Ja, mooi. Hij heette eerst Hosea. En Hosea betekent redding. Maar op dat moment, toen hij uitgezonden werd door Mozes om het land te verkennen, heeft Mozes, een heel klein regeltje in de Bijbel, heeft hij veranderd, Hosea en Jozua. Zijn naam betekent, de Heer brengt redding in plaats van redding. Nou, dat zijn een paar dingen van Jozua. Dus, en wat goed om te onthouden is denk ik vanochtend dat hij ook de rechterhand van Mozes is geweest. Dus hij heeft alles al gezien wat in het land gebeurt. Egypte is gebeurd, hij heeft de woestijnreis meegemaakt en ze gaan naar het beloofde land. Zoals ik al zei, was het nou niet echt een heel makkelijke eerste opdracht, hè, als generaal. Ze had net weer een wonder meegemaakt, hè, dat de Jordaan uit elkaar ging, dat de ark in het midden kwam, dat het volk er gewoon droogvoet door geleid kon worden. Is een keer eerder gebeurd, toch? Toen ze het volk Egypte uittrokken, is het ook gebeurd. Wel bijzonder dat Jozua dit ook weer meegemaakt. Ik denk dat God het heeft gebruikt om Jozua naar voren te schuiven. Kijk maar, wat in Egypte gebeurt, Jozua krijgt nu de plek in om jullie het land in te leiden. Zodat Jozua vertrouwen kreeg van het volk dat ze naar hem moesten gaan luisteren. Hij had de zegen van Mozes gehad, hij was helemaal klaargemaakt en hij mocht door de Jordaan het beloofde land ingaan. Maar Jozua, dat was een bijzondere man. Jozua blinkte uit in één ding, en daar zullen we straks nog wel meer op terugkomen. Jozua blinkte uit in geloof, in vast vertrouwen, in gehoorzaamheid. Dat was ongekend in Jozua's leven. Ik vind het heel bijzonder om dat steeds te mogen lezen. Ja, een geloofsheld wat mij betreft. Maar daar sta je dan. Sta je in het beloofde land. Je hebt nog niet echt een opdracht. Hey, je staat opgeslagen. Je staat met je hele kampzijde opgeslagen. En als leider denk je, en nu? Je bent een generaal. Ik denk, we gaan ervoor. We gaan er volop af. Het is een vechter. Hij weet wel hoe het moet. Hij heeft wel oorlog gevoerd. Dus hij heeft op een morgen gaat hij naar Jericho om te verkennen. Maar ik denk niet dat hij alleen dat deed, maar ik denk dat hij in de stilte op zoek ging naar God. Hij ging Jericho verkennen en ik denk dat hij heel veel vragen die ochtend heeft gesteld aan God. Want je kwam daarbij, even een voorstelling te geven, je kwam daarbij Jericho. Jericho stond bekend op, als daar de poorten dicht gingen, was er daar niet in te komen. En vooral een nomadenvolk, dus Israël was een rondtrekkend volk, was het gewoon totaal niet te doen om daar binnen te komen. Maar de mensen in Jericho wisten ook dat het volk eraan kwam. Dus ze hadden ook alles dicht gedaan. En ze waren angstig voor het volk. Want ze hadden ook wel gehoord wat God met dat volk, dat God met dat volk was. Want er gebeurden allerlei dingen die niet te verklaren waren. Dus ze denken, wij doen de poorten dicht. Even voor je idee hoe het er ongeveer zou kunnen uitzien. Ik heb het uitgezocht, maar de afmetingen zijn niet precies zoals ik zeg. Het is ongeveer. Dat is ook niet helemaal bekend, ze hebben we wel teruggevonden. Maar voor je idee, de muren waren tussen de 7 en 10 meter hoog. Nou, als je dat zo in de lengte pakt, valt het wel mee. Maar als je het omhoog doet, het is hoger dan dit gebouw. Waren de muren om Jericho. Ze waren 2 à 3 meter dik. Is heel dik, vind ik. Je had er een binnenmuur in. En daar, er zit nog ruimte tussen een binnenmuur. En daar weet ik niet precies de afmeting van, maar er staat nog een muur. En dus het was gewoon niet te doen. Maar dan, in het zoeken naar God, dat is een beetje wat Jozua deed. Want iedereen kent het verhaal van Jericho. Maar ik heb mensen gevraagd in mijn omgeving. Ik zei, wat gebeurde daar voor Jericho? Daarvoor Jericho kreeg hij een ontmoeting met een man met een zwaard. En hij wist dat daar wat mee was. Hij was aan het zoeken en God kwam. Het was een man met een zwaard. En alles wat hier ook staat. Nee, hij zei, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Ik heb het laten een beetje bezinken. Ik heb er wat over gehad en gezocht. Ik zei, wie is die bevelhebber van het leger van de Heere? Met wie heeft hij ontmoeting? Nou, ik denk wel eens best dat het Jezus zou kunnen zijn. Want vaker wordt het ook gebruikt. En ik moest hier ook bij aan denken. Net zoals Mozes door de Schelfzee ging. En Jozua door de Jordaan. Is dit hetzelfde wat eigenlijk hem overkomt. Want Mozes, voordat Mozes opdracht kreeg. Toen kwam God in een brandende doornenstruik. En kreeg hij de opdracht. Toen zei God ook. Van, doe je schoenen uit. Dit is heilige grond. Wat gebeurt hier? Hij krijgt een aanraking voordat hij bij Jericho kwam. Deze man zegt ook tegen hem, doe je schoenen uit, dit is heilige grond. Ik denk dat Jozua twijfelt op geen moment. Hè? Daar staat er in, Jozua deed dat. Die wist waar hij mee te maken had. Hij kreeg een opdracht. En zijn opdracht was voor die stad om daar rondjes omheen te gaan lopen. Nou, we kennen allemaal het verhaal, ik heb het ook 100 keer gehoord. Ik denk, nou prima, en het gebeurt. Maar verplaats je eens in Jozua als generaal. Je krijgt als generaal, als strijder van een volk, zegt... Dus God tegen weer, ga elke dag maar een rondje om Jericho lopen. Met z'n allen, strijdbare helden, jij erachteraan, ark, ik in het midden. Priesters, we gaan een rondje lopen. En dat gaan we morgen, gaan we weer een rondje lopen. En overmorgen gaan we weer een rondje lopen. Ik denk wel van, man, dat is nou niet echt een opdracht voor een echte strijder of een echte held. Dat had ik niet gedacht. Ik denk, daar komt een plan en dan wordt er neergelegd en dan gaan we erin. Nee, die opdracht kreeg Jozua niet. En wat ik misschien nog wel bijzonderder vond. Ik stel me dat ze voor dat het volk dan om Jericho trekt. Hè, met z'n allen. Als je daar in Jericho zelf zit. Dat is denk ik, joehoe. Zie je die mensen lopen. Ik denk, wat ben je kwetsbaar. God stelde het leger best kwetsbaar op hoor. Want als je, ik kan me niet voorstellen dat ze op één lijn zo allemaal eromheen liepen. Maar ik denk dat ze best in groepen zo om die stad heen gingen. God maakte zijn volk kwetsbaar. Maar ze deden niks. Die mensen in Jericho die waren gewoon benauwd. Want die wist, God is met hen. Want dat hadden ze wel ervaren. Er waren dingen gebeurd als door het water. Ze wisten wel. Ze waren doodsbang. Dus ik had nog wel gedacht. Ik had de Jericho op die muren boogschutters gezet. Had je zo allemaal neer kunnen schieten. Maar het gebeurde niet. En dan denk je op de dag van de strijd. De meeste generaals zullen zeggen. Iedereen in de rust. We wachten totdat het gaat gebeuren. En als ik gas geef, zeg ja, dan gaan we met z'n allen die kant op en dan gaan we het veroveren. Dat zou mijn plan zijn. Nee, wat zegt God? Op de dag van het strijd, op de zwaarste dag, gaan we 7 rondjes lopen. Ik denk, dat is mooi meegenomen. En voor die idee, volgens mij was het ongeveer 1,5 of 2 kilometer. Denk je, zit je zo'n 14 kilometer voor de strijd ga je lopen. Vind ik niet echt logisch. En wat ik nog minder logisch vind... Als 1 iemand dat zegt, je hebt die opdracht gekregen en je zegt tegen een volk, een strijdbaar volk van 1000 mensen, zeg je van nou, dit is het plan, dat gaan we doen. Het volk had al lang gezegd, joehoe, dat gaan we dus echt niet doen. Dus dat heb ik mij ook afgevraagd, waarom gaat het volk wel achter Jozua aan? Waarom doet hij dat? Ik denk dat de tijd rijp was om het beloofde land in te gaan. God, ik krijg er elke keer weer kippenvel van. Elke keer... Denk ik dat God het volk de woestijn bewust ingestuurd heeft. God heeft ze daar gevormd. God heeft ze daarvoor gezorgd. Ze riepen, geef ons brood. Ze kregen manna uit de hemel. Geef ons eten. Ze kregen s'avonds eten. Hun kleren zijn in die hele woestijnreis. Probeer je 40 jaar voor te stellen. Dames, dat je mooie kleren hebt. En die gaan nooit meer af. Dat is de droom van elke man. Dat scheelt natuurlijk weer in overgaan. Maar het is gebeurd. Hè? Maar ze hebben ook strijd geleverd. Het volk Israël heeft ook gestreden met God. En ze hebben daar ook van geleerd. Sommigen mochten dus op het grootste gedeelte dat gestreden heeft met God, mocht niet het beloofde land in. De volgende generatie, die mocht. Maar die volgende generatie, die wist wel. De God die wij dienen, als we daarnaar luisteren, dan komt het goed. Ze waren er klaar voor. Dus daarom denk ik dat ze gewoon Jozua volgden en het rondje sloeg. Ja. Maar wat ik wel moeilijk aan dit verhaal vind, denk ik van, nou, en dan probeer ik dan, kijk ik dan weer naar mijn eigen leven. En denk van, ja, Dat is wel mooi dat Jozua zo'n aanraking krijgt met God. Op zich ook wel logisch als iemand bij me komt en die zegt van, nou, het is heilige grond, doe je schoenen uit. Ik denk van, nou, dat kan God wel eens zijn. Jozua wist dat ook. Maar ja, dan kijk ik naar mijn eigen leven en denk van, nou, ik vond en vind nog steeds best moeilijk. Want God spreekt niet altijd direct tegen mij. Om Gods stem te verstaan. Een vraag aan jullie, vinden jullie het ook moeilijk om Gods stem te verstaan? Jawel, hè? Ik vind het ook heel moeilijk. En ik heb er ook geen antwoord op. Nou, daar heb je wat aan. Komt iemand spreken en heeft hij er geen antwoord op. Komt hij met een vraag? Ja. Maar ik kan er wel een principe van geven, denk ik. Een principe die Jezus zelf ook leert. En ik zal het even voorlezen, staat in Matthäus 6. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hele bekende tekst, hè? En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ook meerdere malen wel gehoord, denk ik. Ik wel in ieder geval. Maar ik zou een beetje graag willen meenemen in mijn zoektocht naar God. Ik heb jaren wel gezocht naar God. En ik heb nooit wat van God gehoord. En het heeft ook een beetje te maken dat ik niet heel goed luisterde. Het is ook niet altijd mijn sterkste punt geweest. Nog steeds wel eens niet. Maar ik was op zoek naar God en ik vroeg aan God van... Ja, ik wil u wel eens horen. Hè? Want in de Bijbel spreekt u ook wel. En, ook wel tegen mensen. En elke keer, nou, ik was ook vrij kort, een minuutje of twee minuutjes vroeg ik dat. Ik denk, hoor niks, er gebeurt niks. Nou, prima, God spreekt niet, dacht ik toen. Nou, en, maar elke keer als ik het deed, gebeurde wel wat. Ik zocht God en ik voelde mij steeds klein worden. Mijn zonden kwamen omhoog en ik zat toen best wel in een bepaalde zonde, wat echt wel in mijn leven behoorlijk erop drukte. Dat wist ik ook wel, had ik ook last van. Maar net, alleen dat gebeurde ook continu. Ik voelde me klein, ik mocht er niet zijn. Ja. Dus tot op iemand een keer tegen me zei, ja, misschien moet je daar wel wat mee doen. Misschien spreekt God wat tegen jou. Ja, ik zei, wat moet ik daarmee doen dan? Ik bedoel, ik kom er toch niet af. Ik kom niet van mijn zonde af. Oké, nou, ik ga hier niet heel diep op in, want dit is niet wat punt wat ik wil maken. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik moest gaan geloven, als ik mijn zonde aan Jezus gaf, dat het dan vergeven zou zijn. En ook echt vergeven. Dus elke keer als vergeving vraagt, dat het ook echt weg is. Dat hij echt van me hield en dat hij geïnteresseerd in me was en betrokken bij mijn leven was. Nou, toen ik dat gehad had en dat echt geloofde en alles was, toen kreeg ik een verbinding wel met God. Ik was op zoek naar God en ik was aan het vechten en zoeken. Het is niet van het een op ander moment gekomen hoor, maar echt zoeken. 'S morgens opstaan, stille tijd. Nou, toen heb ik iets heel bijzonders meegemaakt toen ik denk van, nou, ik zei, wat is dan Heilige Geest en hoe werkt het dan en hoe werkt dat dan in je leven? Toen... Toen heeft het wel op een hele bijzondere manier wijs gemaakt. Of ben ik daar wel bekend mee geworden. Kwam er een vrouw naar me toe, een zus, een geestelijke zus. Hè? Die kwam me toe en die zei van, ja, morgen ga je naar de mannendag. Daar was ik heel in geïnteresseerd. Er werd altijd over God verteld en ik was helemaal in de Heer, want ik was net bekeerd. Zei die van, daar moet je wat mee. Nou, het eerste wat ik dacht, als je zegt tegen me, daar moet je wat mee, dat gaan we niet doen. Maar goed, ik ging naar huis en het liep me niet los. En ik zat daar s'avonds over na te denken. En ik lag op bed en ik kon niet slaap komen. Ik moet er wat mee. Ik zei, oké, God, zij wil dat ik er wat mee moet. Ja, want dat had ik geleerd. Ik moet het teruggeven. Ik ben aan het communiceren met God. En ik had het vooral als het om mijn hart komt en blijf maar herhalen. Ja, zei hij, volgens mij begreep ik dat ik er mee moet. Dus in die ochtend ook, ik denk, ja, maar ik ken die man niet. Wat moet ik ermee? En hij was zwaar verslaafd geweest. Aan de drugs en alles. Nou, niet echt persoon waar ik in aanraking mee is geweest. En dus ik zat daar. Dus toen heb ik met God de uitdaging aangesteld. Oké, God, als u wil dat ik dat moet gaan doen, dan ga ik dat doen. Ik vind het hartstikke eng. Ik weet niet wat ik er moet. Maar goed, er is vertrouwen in dat het goed komt. Dus ik moet een stap gaan zetten. Dus ik wat naar die man toe. Ik zat een beetje omheen. Ik zo, heel spannend natuurlijk. Dus, en ik probeerde wat contact met hem te maken. En was familie van die. En dat. Ik zei ja. En toen kreeg ik in één keer op wat. Ik zei, mag ik wat tegen jou zeggen? Ik zei, weet jij dat jij een geliefd kind van God bent? En hij had hele doffe ogen. En hij keek me aan. En dat was net iets dat me raakte. Ik zei, ja. Ik zei, jij bent een geliefd kind van God. Toen zei hij de magische zin nog steeds voor mij, dat is nog steeds zo helder. Hij zei, maar jij weet helemaal niet wat ik gedaan heb. Ik zei, nee, dat klopt. Maar ik zei, ik weet wel dat God van je houdt. Nou, dus toen dacht ik, heb ik dat gezegd? Ja, dat heb ik gezegd. Wat moet ik er nou mee? Dus toen had ik het op mijn hart. Ik zei, mag ik jou een knuffel geven? En voor mij is het ook heel ongemakkelijk. Zei ik tegen hem, ik heb een knuffel gegeven, ben we gaan zitten. Dat heb ik geleerd, nu moet ik hem gewoon naar God teruggeven. Dat had ik gehoord. Ik zei, oké, God, hier is die weer. En toen allemaal gedacht. Toen is er nog heel veel daarna gebeurd. En uiteindelijk heeft hij een jaar later zijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Heeft voor hem gekozen. Heeft zich laten onderdompelen. En hij is een medebewoner in ons koninkrijk. In het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar dat had helemaal niks met mij te maken. Het enige wat ik daarin mocht betekenen, dat ik mee mocht lopen en uitstap. Als God hem wil redden, gebeurt dat gewoon. Maar ik heb er zoveel van geleerd. Dan heb ik ook nog eens gevraagd bijvoorbeeld. Hè? Want ik ben er heel vaak bij hem geweest. En weet je wel, een onderwijs over Jezus gegeven en uitgelegd wie die is. Toen vroeg ik uiteindelijk, hem, zei, wat is nou echt in je leven? Is er een moment geweest dat jij dacht van, nou, ik hou van Jezus, Jezus bestaat en ik kies voor Jezus. Ja, zei, dit is er wel geweest. Dus ik denk, nou, zal het dat onderwijs geweest zijn of dit, weet je wel. Nee, hij zei, die knuffel. Zeker, ik had nog nooit in mijn leven een knuffel gehad. Van niemand. Ik hoor hem nu zelf zeggen en ik word er boos van eigenlijk. Waarom heeft hij nooit een knuffel gehad? Waarom? Maar toen heb ik een beetje geleerd, oké, God bestaat. Alleen hij denkt niet zoals ik denk. Hij denkt groter waarschijnlijk of anders of mooier. Want hij kent waarschijnlijk die andere persoon. En hij kent misschien mezelf wel beter dan wie ik ben. Dus als ik dan heb over Gods stem verstaan, heb ik daarin geleerd dat dat een manier zou kunnen zijn. Er zijn ook andere manieren. Maar dat wil ik er direct bij zeggen, dat is heel persoonlijk. Maar ik denk dat het principe wat hier uitgelegd wordt, dat God bij alles vraagt. Zoek eerst het koninkrijk van God. Punt. En zijn gerechtigheid. Ga gewoon recht doen. Ga recht doen aan de mensen om je heen. Ga recht doen aan jezelf. Je bent een geliefd kind van God. Er is maar één iemand die dat wil afpakken. Ga recht doen. Maar in alles zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom ging het zo mooi in Jozua's leven? Waarom gebeuren daar grote dingen? Hij zocht op de vroege morgen, voordat hij Jericho in ging nemen. Zocht hij eerst het koninkrijk van God. Hij zocht eerst God. Dat was zijn kracht. En hij luisterde naar Gods stem. Net zoals ik iets van God kreeg. Ik had twee dingen kunnen doen hoor. Ik had ook niet kunnen doen. Als er niks gebeurd. Als er echt niks gebeurd. Maar ik mocht het doen. Ik mocht leren die stap te zetten. En God kreeg daar ruimte voor. Op een andere manier dan ik zelf dacht. En misschien, als je dat nog een keer zo hoort, van zoek eerst het koninkrijk van God, denk ik, ja, dat doe ik wel. En ik zeg ook, ik doe het wel. Dat klopt. Maar dan wil ik je eens tijd geven, neem eens iets moeilijks in je leven. Echt iets wat je, het kan een zonde zijn, dat continu maar terugkomt, waar je maar niet afkomt. Het kan een verlangen zijn. In de voorbereiding, vond ik echt heel moeilijk. Het kan alles zijn, hè. Alle moeites. Weet dat zien je? Ik geef even tijd voordat je er even over nadenkt. Want ik geloof niet dat het hier allemaal perfect gaat. Dat zou de eerste gemeente in Nederland zijn. Huh? Dan heb ik een vraag aan jullie. Wat je nu in je hoofd hebt. Als Jezus aan jou vraagt van mag ik het hebben? Mag ik het voor jou gaan oplossen? Mag ik jou verlangen? Ook al wordt het misschien niet wat je zelf denkt. Hij heeft soms grotere dingen in petto met jou en hij kent je soms beter dan je jezelf kent. Hij zegt, mag ik het van jou? Hoeft niet. Je mag een keuze maken. En door je te bemoedigen wil ik zeggen, Jozua, die maakte die keuzes ook niet van dag op dag. Jozua heeft jaren Die man was denk ik 80, 90 jaar op dat moment dat hij het land innam. Bemoediging voor de wat ouderen. Hij heeft jaren met Mozes meegelopen. Die heeft Mozes zien vechten met God. Want Mozes kreeg een opdracht. Mozes vocht met God. Mozes zei, ik kan het niet. God zei, ik zeg het, jij kan het toch? Ja, maar je kan niet goed praten. God gaf hem Aaron. God luisterde zelfs. Heel bijzonder. Maar Jozua heeft ervan geleerd. En wij hebben Gods woord. Dat staat barstens vol. Jozua en Mozes hadden Gods woord niet, hè? Die hadden alleen ervaring. Die liepen mee. Die wisten wie God was. Wij hebben Gods woord. God geeft beloftes. God komt het na. God heeft nog nooit een belofte niet nagekomen. Hij heeft het goede met je voor. En als er een Jericho is in je leven die voor jou onneembaar lijkt. Hij zegt, durf je er mij te geven? Ik sta achter je. Ik kom van mijn hoge troon, kom ik naast jou. Hij zei, zoek eerst mijn koninkrijk. De rest zal ik je geven. En de vraag is niet of hij het geeft, maar of je het gelooft. Dat is meer de vraag. En dan kunnen er grote dingen gebeuren. En ook zijn die muren ontiegelijk hoog. Zoals het volk voor Jericho stond. Een onneembare bevestiging. Hij heeft ze wel naar beneden gehaald. Hij kan jouw zorg, jouw probleem, jouw zonde, kan hij naar beneden halen. Geloof je dat? En dan is het principe, het zoeken. Zoeken is een geloofsprincipe. Ik denk dat bij een gelovige hoort zoeken. Zoek continu het koninkrijk van God in alles. En doe je dat, dan geeft hij een hele mooie belofte. Want soms denk je wel, zijn die gedachten wel van God? Of zijn die gedachten niet van God? Heb ik wat ik op mijn hart heb? Moet ik dat gaan doen? Ik denk als je deze zin dan krijgt, Jezus zegt dan, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dus ik denk, als jij het koninkrijk van God zoekt en daar gedachten of teksten voor krijgt, denk ik dat je gewoon stappen mag gaan zetten. Want hij zegt toch, blijf in mij. Dus als je hem zoekt in woord, in gebed, dan blijf ik in jullie. En hij staat achter jou en naast jou. God ging met het volk mee, met de ark. Hij was daar. Hij is hier ook. Dit is mijn boodschap voor vanochtend. Die ik denk dat ik mocht geven. Amen.